In Psalm 38 komen wij vanavond terecht. En dat is dan een psalm waarin de psalmist zich, althans in het eerste deel, de eerste helft om zo te zeggen, ongeveer van de psalm, zich beklaagt over het lijden dat hij ondergaat vanwege wat hij noemt mijn zonde of mijn dwaasheid, aan het eind van vers 4 en aan het eind van vers 6 bijvoorbeeld. Dat neemt hij weg, dat aan het eind van de tweede helft van de psalm in elk geval gesproken wordt over zijn vijanden. De psalmist spreekt over zijn vijanden, waarvan hij zegt dat ze toch om onverklaarbare redenen eigenlijk, nou ja, zonder oorzaak staat er onder andere, hem tegen zijn. Waarmee je dus toch meteen je moet afvragen over wie het gaat. Want als de man in kwestie dan zo'n grote zondaar is, dan is het niet zonder oorzaak dat zijn nabestaanden, naastbestaanden eigenlijk, en zijn vijanden op afstand dan wel tegen hem zijn. Je mag er een poosje over nadenken, over hoe zoiets dan werkt. Hè? Want hoe dan ook, de psalmist heeft het weliswaar over zijn zonden, zijn dwaasheid en wat het maar wezen mogen, maar daarnaast is hij oprecht. In het einde van de psalm komt dat wat nadrukkelijker naar voren. En zeker ook tegenover God. Hoewel hij zegt, ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. De beleid zijn zonde. We weten tot vandaag niet wat het dan precies geweest zou hebben moeten zijn. Ik zeg dat natuurlijk toch wat laconiek. Want ja, u weet hoe dat is met een gemiddeld Bijbelcommentaar, hè? En een commentaar op de psalmen. Toen wordt gezocht naar de exacte omstandigheden waarin de psalmist dit schreef. En de een heeft zo zijn idee en de ander heeft zo een idee, vooral omdat het er niet bij staat. En wat je ook opzoekt, wat je ook vindt, het verhaal klopt toch niet. Je kunt het er niet op van toepassing brengen. Hoe oprecht was David toen hij achter de buurvrouw aan zat? En ging het daarover? Deze psalm. Ik kan daar niks mee. Het enige wat ik kan, dat is heel gewoon vertellen wat ik altijd vertel. Het psalm gaat over de Heer Jezus Christus. Natuurlijk gaat het over hem. Bijna letterlijk vind je woorden uit het Nieuwe Testament daarover terug. Over het lijden van de Heer Jezus. Maar het brengt je ogenblikkelijk bij een van de grote problemen, denk ik altijd. Tenminste, waar ik altijd tegenop loop. Ik vind het geen probleem. Het probleem dat dus aan de Heer Jezus zonden worden toegeschreven die hij beleidt. Ik weet nooit hoe ik nou weer eens een keer, weet ik nooit, hoe ik nou een keer door dat onderwerp heen moet komen. Omdat, ik vind het zo'n tamelijk vanzelfsprekende zaak, maar juist om de persoon van de Heer Jezus Christus hebben zich zoveel opvattingen ontwikkeld die gekoesterd worden. En dat ten koste van de schrift. Ik zeg er liever niet meer over, want ja, ik heb er toch altijd moeite mee dat overigens, laten we zeggen, betrouwbare bijbelverklaarders bij een psalm als deze en bij psalm 51 ineens zeggen, ja, maar deze psalmen gaan niet over de Heer Jezus. Het zijn overal messiaanse psalmen, maar deze niet. Waarom niet? Ja, omdat de zonden van de psalmist beschreven worden, of althans er wordt geschreven over dat hij zonden had. Of in verband met deze psalm is het tamelijk populair in orthodoxe kring wel te verstaan. Over anderen heb ik het überhaupt niet. Hè? Om te zeggen, ja, maar de Heer Jezus was zonder zonde. En aangezien ziekte het gevolg is van zonde, was de Heer Jezus dus ook nooit ziek. En aangezien deze psalm spreekt over de ziekte van de psalmist, om zo te zeggen, kan het dus niet over de Heer Jezus gaan. En ja, ik vind dat zulke vreemde constructies. Je moet mij niet kwalijk nemen dat ik ze niet begrijp. Ik heb er mijn best voor gedaan, want ik ben er heus niet op uit om u dingen voor te houden die in strijd zijn met gangbare opvattingen onder wat men noemt bijbelgetrouwe christenen. Daar heb ik alleen maar problemen van, dus dat schiet niet echt op. Maar ik zou niet weten wat ik er anders in deze psalm moet lezen. Je kunt wel zeggen, het slaat niet op de Heer, maar dan beginnen we de andere kant. Waar gaat het dan wel over? Over wie? Iemand die zo gebukt gaat onder zijn zonde, zodanig dat hij er helemaal ziek van is, want dat is in het kort toch wat er gewoon staat, toch? En er uitgebreid over spreekt, en die dan aan de andere kant zich beklaagt dat hij om valse oorzaken gehaat wordt en dat hij zoveel vijanden heeft en dat zelfs zijn vrienden hem hebben verlaten enzovoort. Waar heb je het dan over? Ik ken zo'n mens niet. Ik kan me zo'n mens ook helemaal niet voorstellen. Misschien u wel. Maar ik niet. Ik zou het niet weten. Het enige wat ik weet is dat deze dingen specifiek van toepassing zijn juist op die ene mens. Dat wil zeggen op de Heer Jezus Christus. De consequentie ervan is echter natuurlijk in de eerste plaats meteen dat wij moeten bedenken dat als de Bijbel spreekt over het lijden dat de Heer Jezus gedragen heeft, dat dat niet alleen was aan het kruis. Dat dat al veel eerder was, dat dat zijn leven lang al was. Want ik hou je zo wel even wat schriftplaatsen voor, uiteraard. Maar ik praat er toch maar eerst even wat losjes over. Wij zouden moeten bedenken dat de menswording van de Heer Jezus hem maakte tot mens, tot zoon des mensen. En dus het maakte hem eventueel geschikt om de zonde, en ik had ook zonden kunnen zeggen, dat is allebei waar, laten we dan een ander woord kiezen, om de schuld van de mensheid te betalen. Dat wil zeggen, op een of andere wijze, ik citeer uit 2 Korinthe 5, en daar kom ik straks wel even, ik zoek hem al op. Op een of andere wijze staat er, werd hij voor ons tot zonde gemaakt. Nou ja, als hij voor ons tot zonde gemaakt werd en ziekte is het gevolg van zonde, dan kon hij dus ook ziek zijn. Zijn we daar weer uit? Lijkt me niet zo moeilijk. En bovendien staat er in mijn Bijbel dat hij onze krankheden gedragen heeft. Wat het ook wezen mogen, als hij ze gedragen heeft, veronderstel dat toch op zijn minst dat hij ziek kon zijn. Ongeacht dat hij bekend is geworden als de heelmeester, maar vooruit. Wat de Bijbel erover zegt, en ik zeg dat met stellige overtuiging niet als mijn mening, ik zeg het nou niet terughoudend, ik zeg wat de Bijbel erover zegt, zoals ik het in mijn Bijbel lees, is dat hij tot zonde gemaakt werd bij zijn geboorte in Bethlehem. Eerder kon niet, want toen was hij er niet. Was hij ook geen mens. He? En geen dag later, bedoel ik ook, bij zijn geboorte. Daar bestaat dus discussie over. Ik zeg het maar meteen, helemaal aan het begin van de avond, dat u niet denkt van ja, maar weet hij wel dat. Ja, dat weet ik allemaal. Er is discussie over, wel, men wil de Heer Jezus zo lang mogelijk zonder zonde houden. En dus zoeken we een punt zo laat mogelijk in zijn leven waarop hij dan toch heus voor ons tot zonde gemaakt werd. Want ja, als dat niet gebeurd is, dan zijn wij nog in onze zonde, zal ik maar zeggen. Moet ooit een keer gebeurd zijn. En liefst zo kort mogelijk voor de kruisiging. Nou ja, aangezien hij toch niet helemaal gezond meer was in de hof van Gethsemane, moet het daarvoor dus geweest zijn. Dan praten we over uren. Ja, het is ook moeilijk vol te houden wanneer dan wel. Men kan geen gelegenheid vinden. Anderen hebben gedacht van het is dan bij zijn doop. Dat wil zeggen toen hij zijn openbare optreden begon. Wellicht. Ik kan dat allemaal in mijn Bijbel niet vinden. Wat ik in mijn Bijbel vind is dat hij... Nou ja, het staat in Psalm 51, maar die psalm is dus ook omstreden. Hè? In Psalm 51 staat, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus werd tot zondaar voor ons gemaakt. Hij werd zondig gerekend, dat staat allemaal in de Bijbel, dat lees ik u zo voor. De vraag is vanaf wanneer... Ja, tenzij anders vermeld natuurlijk, gewoon bij zijn geboorte. Wat voor consequenties dat precies allemaal gehad heeft, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Maar dat ons belang nu ook niet. Ons belang is dat wij begrijpen wat de Bijbel, die verschillende schriftgedeelten hierover leert. En bovendien... Ik kan natuurlijk ook wel zeggen, laten we het onderwerp omzeilen. Laten we het vermijden, want het brengt conflicten met zich mee. Ik moet u zeggen, mijn Bijbel leert dat wij in ons leven maar één doel zouden hebben. Hem te kennen. En de kracht van zijn opstanding. Een kracht van zijn opstanding die gekleineerd wordt naarmate men hem voor zijn dood... omhoog steekt, om zo te zeggen. Ik weet niet goed hoe ik dat nou zo plechtig mogelijk kan zeggen, maar... Hè? Hoe volmaakter hij was in zijn omwandeling op aarde, hoe minder het betekent dat hij leed en stierf vanuit de dood opstond. Het was dan gewoon, dames en heren, daar ben ik weer. Nog altijd dezelfde, enzovoorts. Dat was niet zo, er was enorm veel veranderd. En daar gaat het natuurlijk allemaal om, hè. Maar misschien moet ik meteen deze psalm maar even loslaten en wat schriftplaatsen in het Nieuwe Testament u voorhouden die daarover spreken. Want ja, als je dat niet weet, kan je die psalm toch echt niet toepassen. Hè? En in de tussentijd, terwijl u naar Romeinen 8 bladert, kan ik natuurlijk ook wel even zeggen dat natuurlijk de psalm is geschreven in de tijd door iemand, dat zal David wel geweest zijn, er zullen aanleidingen zijn geweest in zijn leven om die psalm te schrijven. Voor een deel is de psalm ongetwijfeld ook autobiografisch, dat is nu helemaal zo, er is een historische aanleiding voor geweest, maar de woorden zelf, zouden wij, let op hoe ik het zeg, zouden wij herkennen als een beschrijving van de omstandigheden van de Heer Jezus Christus. Hetgeen onmogelijk is als wij die omstandigheden van de Heer Jezus Christus niet kennen. Hetzelfde zeg ik bij in verband met typologie, of wat er voor door moet gaan, ook altijd. Je kunt in bepaalde gebeurtenissen, omstandigheden in het Oude Testament, Nieuw Testamentische waarheid herkennen. Maar dan moet je die eerst kennen, want anders herken je ze niet. En zo werkt het hier ook. Maar als wij de Heer kennen op de wijze zoals dat ons in het Nieuwe Testament dan toch uiteengezet is, dan mag het toch niet al te moeilijk zijn om ook deze psalmen, Psalm 38, Psalm 51, maar er komen er nog meer natuurlijk, om daarvan te zien dat ze net als al die anderen van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Ik begrijp trouwens niet hoe je aan de ene kant kunt zeggen dat Psalm 22 van toepassing is op Christus en dan kunt zeggen, maar Psalm 38 niet. Psalm 22, die van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? En ik riep tot u, maar gij antwoordt niet en al dat soort dingen meer. He? Nou. Heb u handen Romeinen 8 vers 3? Daar hebt u al eens in zitten strepen waarschijnlijk, he? Of niet? Moet ik er elke keer bij zeggen, dus nou ja. Nou ja, weet u nog goed wat de hoofdzin was? Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft de zonde veroordeeld, teniet gedaan. veroordeeld, weggedaan. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En er zijn twee tussenzinnen. De eerste was: hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. Die heb ik dus tussen haakjes gezet in mijn Bijbel, het gemak. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. De wet had de zonde moeten veroordelen in het vlees. Maar de wet is door het vlees krachteloos. De wet kan niks uithalen tegen het vlees. Dat is de zwakte van de wet. En in de tweede, dan krijg je heeft God. En die twee woorden moet je alleen even omwisselen. Hè? God heeft. Eerst het onderwerp en dan het gezegde. Niet andersom. En dan zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat voor de zonde. Hebt u dat allemaal? Dat is belangrijk hoor. Het is een chaotisch vers als je dat zo voor het eerst leest. Maar goed. Er staan komma's in. Die zijn daarvoor. Dat wil zeggen, de zonde is veroordeeld in het vlees via die zoon van God die gezonden werd in gelijkheid des zondigen vleeses. In gelijkheid des zondigen vleeses. Hoe gelijk? Ja. Even gelijk, ja. Dat is Filippenzen. In gelijkheid, hij is de mens, daar staat, hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, hoewel hij Goden gelijk was. Is hij de mensen gelijk geworden en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Daar heb ik het zo over. Maar nu eerst hier, hè. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Hoe? Wat heeft hij gedaan door zijn zoon te zenden in gelijkheid des zondigen vleeses. Wanneer werd de Heer Jezus zondig vlees gelijk? Toen hij gezonden werd. Wanneer was dat? Toen hij van boven naar beneden kwam. Want hij was van boven. Dit is Johannes 3. He? Vraag mij niet dat te verklaren. Ik vind het ook niet eerlijk als daar de discussie verder over zou gaan. Vraag mij niet te verklaren hoe dat gebeurt. Dat weet ik ook niet. Ik kan er wel wat van zeggen, maar het schiet niet echt op. He? Op een of andere wijze, laten we rustig zeggen langs vaders kant, had hij een oorsprong in de hemel. Niettemin, hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses. Dat wil zeggen, hij werd hier op aarde als mens geboren. Nauwkeurig geselecteerde ouder dan wel ouders. Dat laatste geldt voor Jozef net zo goed namelijk. Zodat hij de directe erfgenaam werd van Adam. Want in die lijn van erfgenamen werd hij geboren. Zodat hij als hoofd van de mensheid, op grond van geboorte, erfrecht, het recht had tot lossing. En dus de schuld van de mens zou kunnen overnemen. Dat is wat hij gedaan heeft. En voor dat doel werd hij mens, kwam hij in vernedering enzovoorts. Ja, veel meer kan ik daar niet over zeggen. Ik sta er van afstand naar te kijken, maar dit is wat de Bijbel zegt. In gelijkheid des zondige vleeses. Kon hij ziek zijn? Ja, dus. Er is zelfs discussie over, die vind ik bijna banaal. Maar, sorry, maar dat meen ik. De discussie over of hij kon sterven. Tamelijk absurde discussie, lijkt mij. Want hij is gestorven. Dus dat kon. Ja, daar hoef je niet veel woorden aan vuil te maken. Nou ja, als ze hem niet gekruist hadden, zou hij dan door zijn blijven leven, omdat hij zonder zonde was. Dan zeg ik in de eerste plaats, de trams waren, nou ja, goed. Nee, ik bedoel het bloed serieus. Ik bedoel, je kan je dan toch wel iets anders voorstellen, waardoor ze hem zouden gedood hebben. Maar daar denk ik liever niet aan, want dat vind ik niet zo netjes. Maar dat is toch zo? Maar zou je van ouderdom dan gestorven zijn? Dan is mijn antwoord, ja, want ik kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. En we weten dat vrij zeker, want als aan de andere kant men toch de mensheid van de Heer Jezus moet beargumenteren, want dat doet men wel degelijk, ook in orthodoxe kring, dan wijst men erop dat terwijl hij voor in de 30 was, werd hij geschat zo rond zo tegen de 50. Daar komt Abraham's zin nog vandaan, hè? Dat weet u toch, hè? En bovendien staat er in het Oude Testament dat ze zijn leeftijd niet konden schatten. Er waren wat tegenstrijdige dingen in. Hij zal er veel ouder uitgezien hebben dan hij was. In elk geval. Nou ja, en hij was onderhevig aan zware emoties. Dat wordt ook beschouwd als een argument van zijn mens zijn. Enzovoorts. En bovendien, ik heb er helemaal weinig moeite mee, want ik lees gewoon Hebreeën hoofdstuk 2. Dan heb je ook weinig moeite met de leer als zodanig. Je daarin in te leven, ja, dat kan ik dus niet. Het lijkt me ook beter om dat niet te doen trouwens, maar vooruit. In Hebreeën 2, waar staat in vers 9? Maar wij zien Jezus, hopelijk, met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig tijds minder dan de engelen geworden was, want hij kreeg een positie onder de engelen, hier op aarde, en niet een weinig minder, maar veel minder dan de engelen, maar ook een weinig tijds, hè? Goed. Die een weinig minder dan de engelen geworden was. Waarom? Ja, populair gezegd, om te kunnen sterven. Vanwege het lijden des doods. Opdat hij namelijk door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Of zonder die tussenzin, opdat hij de dood smaken zou. Hij werd voor korte tijd onder de engelen gesteld, opdat hij de dood smaken zou. Hij werd mens om te kunnen sterven. En aangezien we toch in Hebreeën zitten, sla ik meteen maar om, hè? Schrijf die tekst op. Hè? Lees ik ook Hebreeën 4, heeft in dat verband ook iets te zeggen. Namelijk, vanaf vers 14, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. En dan meteen vers 15, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Hij kan dus medelijden met onze zwakheden. Voor de goede orde, ik lees de laatste, hoe het komt weet ik niet, maar de laatste tijd lees ik nogal eens van die uitspraken dat in zijn eerste komst kwam de Heer Jezus als hoge priester, in zijn wederkomst komt hij als koning. Dat is erg onnauwkeurig. Want in zijn eerste komst, als men daarmee bedoelt zijn geboorte in Bethlehem en daarna zijn leven op aarde, daarvan zegt Hebreeën 7, dus twee bladzijden, één bladzijde verder, zegt Hebreeën 7, hij was geen hoge priester. Dat kon namelijk niet, want hij was niet uit de stam van Levi. En ook was hij geen hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is er namelijk geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Hoofdstuk 7 van Hebreeën. Dat werd hij dus in zijn opstanding. Want in zijn aardse leven was hij, had hij geen onvergankelijk leven, want hij zou sterven. En wat de kracht betreft, hij was met zwakheid omvangen. En hier in Hebreeën 4... staat dat wij een hoge priester hebben. Ja, dat is sinds hij uit de dood is opgestaan en de eerstgeborene is geworden alle creaturen en tot hem gezegd is, gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Er staat een halve bladzijde verder allemaal. in hoofdstuk 5. Hè? Maar hier in hoofdstuk 4 staat, vers 15... We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden... maar we hebben een hoge priester die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geworden. Nee, ik stop met opzet. Wacht ik even tot al die gezichten weer omhoog komen. Wacht ik even op. Waarna de vraag is, is hij verzocht geworden? En heeft hij die verzoeking doorstaan? Is dan de volgende logische vraag. En dan komt het antwoord erachteraan. Zonder zonde. Beslot het woord zonde betekent ook maar gewoon een misser hoor. Niet om het te kleineren. Een misser is ernstig, maar dat is wat het woord betekent. Hè? Dat men ernaast zit. Een misser. Dat leer je trouwens op de zondeschool vroeger al. Hè? Zonde is doelmissen, zeiden ze dan. Maar doel mag je ook weglaten, hoor. Het is gewoon missen. Daar zit je zonder, zeg ik altijd. Wij kennen het zelfstandig naamwoord niet meer. Behalve in religieus jargon. Zonde... maar zonder kennen we nog wel. En dat heeft precies die betekenis. Dan zit je ernaast, hè? Heel bijzonder. Nou goed. Dat wil zeggen, deze uitdrukking toch zonder zonde... zegt niet dat hij een zondeloze natuur had... laat staan dat hij niet ziek kon zijn of niet kon sterven. Het zegt alleen dat hij niet gevallen is voor de verzoeking. Waarna je de vraag kunt stellen... ik doe het maar even snel, want hier kun je snel doorheen, hè... Kon hij dan vallen voor de verzoeking? Het antwoord is, ja, als dat niet kon, dan kon hij ook niet verzocht worden. Dat heb ik nagevraagd aan zijn broer. Hè? Ja, we doen er niet geleerd over. Dat heb ik nagevraagd aan Jacobus. En Jacobus zegt, de mens kan alleen verzocht worden vanwege zijn eigen... wat was het? Jacobus 1, even kijken, even spieken. Dat ik het niet verkeerd citeer, want ja. Als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt, vers 14. Jacobus 1. En ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. En daarna de begeerlijkheid ontvangen hebben de baart zonde. En de zonde voleindigd zijn de baart dood. Kon de heer verzocht worden? Ja, dat kon. Dat is ook gebeurd. Is hij voor die verzoeking gevallen? Als u zegt, nou, hij kon daar niet voor vallen. Dan zeg ik, nou ja, dan kun je dat vers uit Hebreeën dus beter maar overslaan. Want wij kunnen er wel voor vallen. En als hij naar behoren kan medelijden hebben met ons, dat wil zeggen met onze zwakheden, en hij kon niet voor verzoeking vallen, dan had hij geen zwakheden. En hoe kan hij dan behoorlijk medelijden hebben met ons? Wat staat hier dan? Ja, je raakt het hele vers kwijt dus. Hè? En niet alleen deze, maar ook die aan het eind van hoofdstuk 2. Want in hetgeen hij zelf, die hoge priester, uit vers 17... in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft... Wanneer begon het lijden van de Heer Jezus dus? Bij zijn gevangenneming, geesteling, kruisiging, Gethsemane? Nee, in zijn leven. En had van doen met de verzoeking die over hem kwam. Nou weten wij hoegenaamd bijna niks van hem, althans niet via de Bijbel, over zijn over de eerste drie decennia, om zo te zeggen. We weten pas wat van hem als hij zijn openbare optreden begint. En dat begint inderdaad met de verzoeking. Dat weet iedereen, hè? De verzoeking in de woestijn noemen we dat. Een keer of vier. Achter elkaar. Ik houd het erop dat hij voor die tijd ook vele malen verzocht geweest is. En dat er in die zin dus ook niks nieuws te vermelden viel. Maar hoe dan ook, hij is verzocht geworden. Ik stel me dat ook zo voor, als opgroeiende jonge man. hoe zijn toekomst eruit zou zien, hoe hij daar tegenaan gekeken heeft. En ik ben van mening dat hij de mogelijkheid had om te zeggen, nou, maar ik ga het niet doen. En dat hij verzocht geworden is in die zin. Dat was ook de strekking van de verzoeking in de woestijn, zoals wij dat noemen. Het was een verzoeking van de Satan om af te zien van die loopbaan die God hem had voorgesteld. Die uit Hebreeën 12, daar staat hij letterlijk, hè. Hij heeft de loopbaan gelopen die hem was voorgesteld. En wij zouden onze loopbaan lopen die ons is voorgesteld. En wij kunnen zeggen, we doen het niet. Hij had het ook kunnen zeggen, maar heeft dat godzijdank niet gedaan. Hij is verzocht geworden. Maar dat komt dus wel. Bij gelegenheid denkt er iets van door als de Heer bidt. En zegt, wat zal ik bidden? Vader, verlos mij uit deze uren. En dan zegt hij erachteraan, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Dat is het doel van mijn leven. Zie, het was een keuze die hij maken moest. Maar hij kon wel degelijk verzocht worden. Of dat iets van doen heeft met zondige natuur of niet, weet ik niet. Want ik heb nog nooit een goede definitie gehoord van zondige natuur. Dat weet ik niet. Daar kan ik niks van zeggen. Maar dat hij verzocht is geworden en daardoor geleden heeft, 2 vers 18 van Hebreeën 2, en dat dat lijden dan ook benoemd wordt, genoemd wordt, beschreven is wat overdreven, maar op zijn minst genoemd wordt in bijvoorbeeld Psalm 38, ja, dat lijkt me een duidelijke zaak. Ik heb daar niet de minste problemen mee. Nou goed, en in Hebreeën, we waren in vers 15, dan lees ik meteen maar door in hoofdstuk 5, meteen erachteraan, want het gaat daar gewoon verder natuurlijk, in hoofdstuk 5, waar staat, want elke hoge priester wordt gesteld, enzovoorts. Elke hoge priester uit de mensen genomen. De hoge priester zou uit de mensen genomen moeten worden. En er is net gezegd dat de Heer hoge priester is. En dat betekent dat hij uit de mensen genomen is. Zodat je niet moet proberen om iets af te dingen aan zijn mensheid. Want naarmate je daarop afdingt, ding je af op zijn geschiktheid, om zo te zeggen, om hoge priester te zijn. Maar hij moet uit de mensen genomen zijn. Ik zeg altijd, hij was niet God in de menselijke vermomming. Maar wij laten ons niet in de luren leggen. Zo, hè? Sommige mensen hebben zo'n opvatting over de Heer Jezus. Hè? Hij zag er wel uit als een mens, maar dan had je alles mee gehad. Het was maar een show, een act. Nou, tamelijk serieus, hè? Maar doe maar. Nee, hij werd uit de mensen genomen. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden, die naar behoren medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Dit is nu de derde keer, hè? Het was eerst het eind van hoofdstuk 2, daarna hoofdstuk 4, vers 15, en nu 5 vers 2, die naar behoren, zo hoort het namelijk, medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Kijk, je kunt je eronder uitpraten door te zeggen, maar dit zijn toch woorden over de oud-testamentische priesters? En dan moet ik weer zeggen, ja, dat is zo. En dan zegt hij, nou, dan zijn we daar weer af. Maar dat is een die bekende denkfout, hè? De meest voorkomende. Hè? Toch? Je hebt bewezen dat het één waar is en denkt dan dat je bewezen hebt dat het andere niet waar is. Maar dat is een misverstand. Dat heb je dan niet gedaan. Hè? Kan allebei. En hier is het allebei, want hier wordt in deze hele brief geredeneerd langs twee lijnen tegelijk. Dat is voor ons moderne westerlingen verschrikkelijk moeilijk, zeg ik altijd. Naar het schijnt. Dat is twee tegelijk. Er wordt gesproken over de Oud-Testamentische priesters, maar die zijn voorbeeld voor de Nieuw-Testamentische priesters. En dus zeker de hoge priester. En zoals de Oud-Testamentische hoge priester genomen werd uit de mensen gesteld wordt in de zaken die bij God te doen zijn, zo gebeurt dat met de Nieuw-Testamentische hoge priester. En zoals de Oud-Testamentische hoge priester behoorlijk kon medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij nou eenmaal zelf ook met zwakheid omvangen was, zo geldt hetzelfde uiteraard voor de Nieuw-Testamentische hoge priester. En in de volgende verse wordt diezelfde lijn doorgetrokken, zodat je hem niet even in vers 2 kunt of mag loslaten. En niet even in vers 2 zeggen, ja, maar nou gaat het alleen maar over de Oud-Testamentische hogepriester. Want in de volgende verse staat, vers 4, niemand neemt zichzelf die eer aan om hogepriester te zijn, maar die van God geroepen wordt. Zoals Aaron, alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Met andere woorden, hier staat van de Heer Jezus dat hij met zwakheid ontvangen was op aarde. En vergis u nou niet, de krachten die hij deed, waren niet zijn krachten. Dat waren die van zijn hemelse vader. Dat zegt hij ook bij herhaling. En zo werd het trouwens door buitenstaanders ook beoordeeld. Door bijvoorbeeld Nicodemus. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. En de Heer Jezus zei, ik doe niet mijn eigen werk, ik doe de werken van mijn vader. Maar het was de kracht Gods die in zijn zwakheid werd volbracht. Want zelf was hij met zwakheid ontvangen. Omdat hij was gekomen in gelijkheid des zondigen vleeses en het vlees is zwak. En als u daar nog een schriftplaats bij wil hebben, moet u naast Hebreeën 5 vers 2 ook lezen 2 Korinthe 13 vers 4. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, dat lijkt me toch duidelijk genoeg. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Een kracht Gods die tot ons komt via de Heer Jezus Christus. En dan heb je het weer, hij en zo wij. Hij was met zwakheid ontvangen, zoals wij, daarom kan hij behoorlijk medelijden hebben met onze zwakheden en wat het maar is, enzovoorts. Alleen zijn zwakheid is omgezet in kracht. Dat is ook wat dit vers feitelijk zegt, in zijn opstanding namelijk. Ik noem ook 1 Petrus 2... Wij zouden de voetstappen, dan wel het voorbeeld van de Heer Jezus navolgen. Dat is vers 21 van 1 Petrus 2. Daartoe zijn wij zelfs geroepen, staat er notabene. Dewijl ook Christus voor ons geleden heeft. En niet alleen aan het kruis dus. Ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zult navolgen, want in die voetstappen, in zijn levensweg, heeft hij geleden. Van jongs af aan, denk ik. Die geen zonde gedaan heeft, let op dat niet gesproken wordt over een zondige natuur of iets dergelijks, dat heb ik in heel de Bijbel nooit kunnen vinden. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Geen bedrog in zijn mond. Een andere uitdrukking die daarnaast hoort is die van tegenspraak. Het tegenspreken Ik heb Hebreeën alweer weggeslagen, maar er staat in Hebreeën 12, hè. Die tegensprekende zondaren verdragen heeft. En dat ik het aanhaal is omdat wij zojuist in Psalm 38 gelezen hebben dat de Heer gezwegen heeft, de psalmist. En dat hij dus niet tegengesproken heeft, want dat is de clou daarvan natuurlijk. Maar er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Ja, hoe dat dan is, ja, dat weet ik niet. Maar dat hij onze zonden gedragen heeft, is niet alleen maar een papieren kwestie. Het is niet maar een juridische kwestie alleen. Hij heeft die zonde lijfelijk gedragen in zijn lijf, in zijn lichaam namelijk. En dat uitwerking gehad moet hebben, in eerste plaats op zijn gemoed, om zo te zeggen. Dat lijkt me duidelijk. En hetgeen ook betekent dat hij daar dus over zou hebben kunnen spreken. En via de psalmen gebeurt het alsnog. En dat uitwerking zou gehad hebben op zijn lichamelijke gesteldheid. Ja, die twee dingen kun je niet eens los van elkaar maken. Natuurlijk heeft het uitwerking op lichamelijke gesteldheid. Laten we zeggen, onze geestelijke gesteldheid met een kleine g dan, die staat niet los van ons lichaam of van onze fysieke gesteldheid. Die twee dingen, is één ding. Hè? En een geestelijke gesteldheid kun je opmeten, zal ik maar zeggen. Dan kun je in je bloed terugvinden, bij wijze van spreken. Nou, niet maar bij wijze van spreken, dat moet kunnen. Ik weet niet hoe, en ik wou het graag zo laten. En vandaar dat je ook stoffen tot je kunt nemen waardoor je ineens vrolijk wordt of juist niet. Antidepressiva enzovoort, via de lichamelijke kant, de geestelijke kant op een of andere wijze beïnvloeden. Of dat nuttig is, weet ik niet. Nou, voor de buren waarschijnlijk, maar. Of het kwaad kan, het is kwaad. Maar het was ook kwaad, dus dat, ja, weet je veel. Doe maar weer. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde voor de gerechtigheid, dat wil zeggen der gerechtigheid, leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Ontleend aan Jesaja 53, waar staat dat hij onze krankheden op zich genomen heeft, onder andere dan, hè? En daarna is wel aardig om even door te lezen nu we hier toch zijn. Want gij waart als dwalende schapen, maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Dat is het beeld van de schapen en de herder. Maar vergis u niet, die herder is de hoge priester over zijn volk. Zoals de herder is over zijn kudde. Zodat je hier dezelfde gedachten terugvindt als in de Hebreeënbrief. Het zijn twee verschillende beelden, de hoge priester en zijn volk en de herder en zijn kudde. In beide gevallen heet het de opziener. De verantwoordelijke dus. Maar dit lijken mij toch redelijk duidelijke uitspraken. Ik moet zeker nu nog noemen, als ik mee moet beginnen natuurlijk, 2 Korinthe hoofdstuk 5. Wij bidden u, vers 20, einde van vers 20. Wij bidden u van Christus wegen, dat wil zeggen wij bidden u namens Christus. Laat u met God verzoenen. Want die verzoening kunnen wij zelf niet tot stand brengen. Dat laten wij doen, hè. God doet dat. Of Christus doet dat, zo je wilt. Als de middelaar tussen God en de mens. Laat u met God verzoenen. Naar analogie van bekeert u en laat u dopen. Ja, precies, ja. Dat is de essentie van de doop zoals wij die kennen. In tegenstelling tot de doop zoals de Joden die kennen. Wij laten het doen. Wij laten ons dopen. Hè? De doop van Johannes heet dat. En dan vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, kennen in de gebruikelijke betekenis van het woord in de Bijbel, dat wil zeggen deel hebben aan, die geen deel had aan de zonde. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God kennelijk, zonde voor ons gemaakt. Of anders, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Hij werd zonde. Let op hoe het er staat. Hè? Er staat niet dat alleen maar, bedoel, er staat op andere plaatsen. Dat onze zonden hem aangerekend zijn of op hem aangelopen zijn. Is dat hij werd tot zonde gemaakt. Dat is niet iets wat hij voor de gelegenheid met zich meedroeg. En daarmee wegdroeg. Maar het is wat hij was. Dat wil zeggen, hij droeg onze zonde in zijn lichaam. Hij is tot zonde gemaakt, in zijn wezen. Vandaar in gelijkheid des zondigen vlees. Let op dat je het woord zonde ook kunt weglaten. Dan kan je nog gewoon kerstfeest vieren natuurlijk. Hè? In gelijkheid des vlees. Dat lees je dan ook in Hebreeën 2, eentje verderop. Dat hebben we net niet meer gelezen, maar dat staat daar, hè. Dat hij net als wij vlees en bloed deelachtig is geworden. Jawel, maar het heet in Romeinen 3 gelijkheid des zondige vlees. En in Petrus, hij heeft onze zonde gedragen in zijn lichaam. En hier, God heeft hem tot zonde gemaakt. En tot laat ik liever weg, omdat het dan lijkt of het naar hem toe kwam. Maar dat staat er niet eens. Hè. God heeft hem zonde gemaakt. Dit wil zeggen, in heel zijn wezen vertegenwoordigde hij de zondaar. Hij was de zondaar. Niet omdat hij zonde gedaan had, maar omdat hij voor dat doel als losser hier op aarde verscheen. Hoe dat werkt, moet u mij niet vragen. Dat is het probleem hiervan, omdat wij toch niet kunnen uitleggen hoe het werkt, kan je er oeverloos tot in lengte van jaren over blijven filosoferen. En discussiëren. Om niet te zeggen ruzie maken. Maar dat heeft geen enkele zin. Je moet gewoon aannemen wat de Bijbel zegt. Of je begrijpt of niet. Heeft er niks mee van doen. Hè? God heeft hem zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, opdat wij zouden kunnen worden vrijgesproken, populair gezegd. Omdat onze zonden zijn weggedaan, onze schuld is betaald door de Heer Jezus op wettige grond. Dat wil zeggen op grond van ook de Mosaïsche wet met betrekking tot het losserschap en al dat soort dingen meer. Zodat ons niks meer aangerekend kan worden. Soms denk ik, ja, mensen protesteren daartegen, vinden dat maar makkelijk of wel erg vergaand. En dan gaan we een lied zingen en dan zingen we gewoon dat het zo is. Daar heeft men dan geen moeite mee. Toch? Dit is hoe het is, hè? Onze zonden zijn op hem aangelopen. Dat wil zeggen, hij is voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid. Een rechtvaardigheid niet uit onszelf, maar van Gods wegen staat er ook een rechtvaardigheid Gods. En eenvoudiger gezegd, door God vrijgesproken dus. En de Heer Jezus werd in onze plaats veroordeeld in de positie van de zondaar. In zijn lichaam. Met consequenties in zijn lichaam en dus ook in zijn gemoed, als dat het goede woord is. Hè? Toch? In zijn beleving dan. Nou ja, zo spreekt de Bijbel daarover. En daarom kan er staan dat hij in alle dingen, zoals wij verzocht is geworden, toch zonder zonde. Hij is trouw gebleven aan het woord. Hij bleef oprecht. Hij was gekomen om de wil Gods te volbrengen. Daar heeft hij zich voor de volle 100% aan gewijd. Hij heeft die loopbaan gelopen enzovoorts. Dan kun je zeggen, dan moet hij toch over bijzondere krachten hebben beschikt. Dan zeg ik, ja, de Bijbel zegt dat de engelen Gods hem dienden. Er was dan toch kracht van buitenaf. In elk geval. Dat je niet te voorbarig conclusies zou trekken.
Hoe moet je dat zien van gelaten 3 in Den Haag? Dan werd hij zelfs vergoed. Die heeft Kruijlaan.
Ja, die heb ik nog op mijn lijstje staan. Die heb ik nog niet genoemd. Ja, daar staat het net zo emfatisch. Dat, zeggen ze weer. Nee, net zo compleet. Hè? Die, in Petrus ook. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Hè? Die kwam in gelijkheid de zondige vlees. En hier, God heeft hem zonde gemaakt. Niet alleen de zonde te dragen gegeven, maar hij was het. Zo wordt het beschreven. En in Galaten 3 staat het net zo, met weer een andere term. Er komt het woord zonde niet voor. Maar er staat in Galaten 3 vers 13... Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde. En niet vervloekt geworden zijnde. Dat was wel zo, maar staat er veel zwaarder. Hij was die vloek in zijn wezen, in wie hij was. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En begrijp, ik hoop dat u het vers begrijpt en dat u het niet leest alsof we alleen zijn verlost van de vloek der wet, maar de wet zelf nog hebben behouden. Dat is de meest gangbare lezing van het vers. God heeft ons verlost van de vloek der wet. Dat wil zeggen, we moeten hem wel houden, maar we worden er niet om vervloekt als we hem niet houden. Nou ja, dat houdt dus ook al geen stand zo'n leren. Daar kom je ook nergens mee. Het is verlost van de vloek, namelijk de wet, want de wet zelf was die vloek, was een bediening des doods. Hè. En hij kwam onder de wet, om degene die daaronder waren te verlossen. Van de wet en daarmee van de vloek de wet. Ja, broeder.
Nou, ik denk zo aan dat Jezus op de berg was, en dat hij dus de nacht voordat in gebed met de Vader. En daar zie je dan toch eigenlijk een soort tweeslachtige, God kan met de zonde geen gemeenschap hebben, met de zondaar. En toch, Jezus zocht die gemeenschap met de Vader. Dat gebed, hè?
Ja.
Hoe moeten we dat zien?
Nou, kijk, alleen dit gegeven al, dat we over de Heer Jezus lezen, dat hij zich terugtrok, privé, om te bidden. Soms ook voor zijn discipelen trouwens, maar er staat er niet altijd bij waarvoor hij bad. Dat bewijst dat hij zelf die gemeenschap met zijn hemelse Vader zoeken moest. Ik wil niet zeggen dat het andersom niet het geval was, maar het was toch iets wat op een of andere wijze moest worden onderhouden. God echter houdt er geen communicatie op na met zondaren als zodanig, maar niettemin wel met gelovigen. En de laatste prevaleert. Dat wil zeggen, wat voor u en mij geldt, geldt voor de Heer Jezus net zo goed. Wij zijn zondaren. Dat is niet. Het woord zelf impliceert al dat er scheiding is, zonde, misscheiding. Tegenovergestelde van leven eigenlijk. Hè? Verbroken gemeenschap, dat is wat zonde is. Maar dat wij zondaren zijn, ja, je kan je God, tot God bidden wat je wil, maar dat heeft geen enkele zin. Want die relatie is er niet. Maar die relatie is er wel voor een ieder die gelooft. En dat is een heel ander ding. Geloven, dat kun je objectief doen. Ik zeg niet dat je het objectief moet doen. Je moet het met heel je hart, met heel je wezen doen. Maar je kunt het objectief doen. En het is in ieder geval iets waarvoor je kunt kiezen. En dat zou men dus ook doen. Dat is ook de oproep in de Bijbel. Hè? Om daarvoor te kiezen om de Heer te dienen. Dat wil zeggen, kies dan heden wie gij dienen zult. Staat in het Oude Testament al. Men zou zich onderwerpen aan God die gesproken heeft en zijn woord accepteren. Dat is oprechtheid. En God heeft van oudsher beloofd, zwart op wit in Genesis 15, dat hij geloof rekent tot gerechtigheid. En andersom, dat hij dus dan de zonde niet toerekent. Maar zonde moet toegerekend worden, anders is er sprake van onrechtvaardigheid. En dat is het hele verhaal. Die zonden werden toegerekend van Gods wegen aan de Heere Jezus. Die kwam en zei, reken ze mij maar toe. Dat recht had hij. Als zoon des mensen, als eerste wasser. En zo is dat dus ook gebeurd. Zodat je inderdaad, broeder, een tweevoudige positie krijgt. Ook van de Heere Jezus dus. De een is die van beladen met zonden. Dat waren dan in dat geval niet zijn eigen zonden oorspronkelijk. Het waren onze zonden, maar dat zijn zijn zonden wel degelijk geworden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hij, dat is de losser. Die komt te staan in de plaats van degene die de schuld draagt. Vertegenwoordigt hem, spreekt namens hem en al dat soort dingen meer. Dat is in rechte iemand vertegenwoordigen. Voor de rechtbank namelijk. Dus hij werd door de rechtbank beschouwd als zondaar. Dat is ene. Daarom stierf hij. Hij werd trouwens ook beschouwd als gelovige. En daarom heeft God hem uit de dood opgewekt. En dat is het verhaal. Het lijkt mij toch niet al te moeilijk. God heeft van oudsher leven beloofd aan gelovigen. Maar hij heeft ook gezegd, de ziel die zonder zal sterven. Want zielen zijn sterfelijk. Nee, nou ja, in de Bijbel.
Ik denk dat het ook was omdat dat Jezus het programma van de Vader vervulde. Omdat hij in dit programma de gemeenschap met de Vader had.
Ja.
Zoiets, weet je wel?
Ja. Ja.
Omdat hij gekomen was om de wil, zie hier ben ik om uw wil te volbrengen. Omdat hij de wil van de Vader volbracht, daarom had de Vader hem, hield de Vader hem vast. En had hij het contact met de Vader. Omdat hij die wil van die Vader wilde volbrengen.
Ja, dat is 100% correct. En daarna zeg ik er meteen achteraan. Maar zo gedraagt die Vader zich ook naar u en mij. Precies, einde. Daar is geen verschil. Zonde, oké, dat is al geregeld. Dus dat is wel een verschil, daar hoeven wij niet onder gebukt te gaan meer. Maar de andere kant is, we hebben het over de relatie tussen God en ons. Die is volstrekt gelijk. God rekent ons in Christus, met Christus, zoals Christus. God rekent ons niet op grond van onze zonden die we dragen, maar op grond van geloof. En geloof is een praktisch ding. Het begint met een keuze maken, maar het is een praktisch ding. Want het is het keuze maken om de loopbaan te lopen die ons voorgesteld is. En de goede, welbehagelijke wil van God niet alleen te kennen, Romeinen 12, maar die ook inderdaad, daarin ook inderdaad te wandelen enzovoorts. En daarin, bij deze dingen, wordt ook inderdaad de Heer Jezus Christus ons steeds tot voorbeeld gesteld. Zijn voetstappen navolgen, loopbaan lopen, ziende op Jezus enzovoort. Die zijn loopbaan gelopen heeft om de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Maar ook ons is heerlijkheid voorgesteld. Daarom lopen wij onze loopbaan. En gedraagt de Vader zich jegens ons als zonen. Ik moet u nog noemen een uitspraak in 1 Johannes 3, vers 5. Waar staat, en gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. De zonden veroordelen in het vlees en zo. En geen zonde is in hem. Maar er staat niet, geen zonde was in hem. Het gaat over de tegenwoordige positie van Christus aan de rechterhand Gods als de voorspraak bij de Vader, 2 vers 1. En dat het zo is blijkt ook gewoon uit het volgende vers. En ieder die in hem blijft zondigt niet en ieder die zondigt heeft hem niet gezien, heeft hem niet gekend. En ieder die in hem blijft, nu, wel in hem is geen zonde. Zie je? Dat is sinds zijn opstanding uit de dood. Dus kortom, dus een uitspraak over na zijn kruisiging en opstanding. Diezelfde gedachte is van toepassing op al die schriftplaatsen waar staat dat de Heer Jezus Christus het beeld Gods is, of woorden van die strekking. Het zijn allemaal, zonder uitzondering, uitspraken over wie hij nu is, zijn huidige omstandigheden, dat wil zeggen sinds zijn opstanding. En wat ik ook nog moet noemen, en dan gaan we snel naar de psalm, is Hebreeën hoofdstuk 5, daar waren wij, maar daar zouden we ook lezen vanaf vers 7, dat hebben we eerder alles gedaan naar aanleiding van een andere psalm. Hebreeën 5 vanaf vers 7, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Ik ga me niet in al die tussenzinnen verdiepen, maar de hoofdzin begint in vers 7 en eindigt in vers 8. De hoofdzin is die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. In zijn lijden leerde hij gehoorzaamheid. Dat was dus niet aan het kruis, maar dat was daarvoor, uiteraard. En de Heer Jezus, net als wij, heeft in zijn leven moeten leren. Of dacht u dat hij als geleerde geboren werd of zo? Nou ja, dat wordt soms gesuggereerd. Alsof hij liggend in de kribbe de hele Bijbel uit zijn hoofd kende of zo. Om er iets concreets te noemen. Dat was niet zo. Hij heeft moeten leren. Op dezelfde wijze als wij. Uit het woord namelijk. Waarmee ik niks aan af wil doen dat hij als profeet beschouwd wordt. Dat wil zeggen dat God een bijgelegenheid wordt openbaarde. Maar hetzelfde gold voor alle profeten ook. Voor de profeten geldt zelfs dat ze hun eigen profetieën bestudeerd hebben. Zegt 1 Petrus 1. Dus dat lijkt me wel duidelijk. Hè? Maar hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Of zul je moeten zeggen, hij heeft geleerd wat het is om gehoorzaam te zijn. Om nederig te zijn. Om een weg te gaan die een ander voor hem bepaald had. Enzovoorts. En hij heeft dat geleerd, gepaardgaande, nu zeg ik maar met eigen woorden, om niet al die zinnen te hoeven ontleden, gepaard met gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, want hij wist dat de weg was een weg in de dood, tot in de dood. En heeft die gebeden geofferd, staat. Het wordt als vrucht der lippen beschouwd en dat wordt beschreven als offer. In het Oude Testament al, in deze Hebreeënbrief trouwens, alsnog in Hebreeën 13. Hè? Offerande, de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Hij heeft gebeden en smekingen geofferd met sterke roeping en tranen. Dat moet toch ook iets zeggen over zijn gemoedsgesteldheid. En in verband daarmee zijn lichamelijke gesteldheid. Want dat is niet zonder gevolgen, dat gaat met elkaar samen. Hè? En hij is verhoord geworden uit de vreze, dat wil zeggen op grond van de vreze. Dat wil zeggen op grond van zijn onderwerping aan God. Zo gebeurt met ons ook uiteraard. Hè? En op grond daarvan is hij verhoord geworden, is hij verlost uit de dood en is sindsdien oorzaak geworden tot eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is vers 9. En in die positie wordt hij benoemd als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Opnieuw dus op grond van zijn opstanding uit de dood. In andere plaatsen wordt gezegd dat hij verhoord is geworden, dat hij is opgestaan uit de dood op grond van zijn gehoorzaamheid, hier eigenlijk ook, als je de draad tenminste niet kwijtraakt, op grond van zijn geloof. namelijk. Want op grond van geloof kreeg hij eeuwig leven, als eerste. En dat maakte hem tot koning, tot hoge priester, eerstgeborene, zoon en hoe dat allemaal maar heten mag. Nou, van daaruit lezen wij Psalm 38 weer. En dan blijkt het toch niet al te moeilijk om het een en ander te herkennen. Een psalm van David om te doen gedenken. Doe dit tot mijn gedachtenis, zei de Heer. We zouden aan hem denken in verband met zijn vernedering, zijn lijden. Maar daarna ook in verband met zijn tegenwoordige positie uiteraard. Dezezelfde titel staat ook boven psalm 70, maar daar hebben we het wel een keer over. Dat is een nog kortere psalm met de gelijke strekking, maar nog veel korter. Het zijn maar 5 versen, geloof ik. Maar het is net zo goed zo'n boetpsalm. O Heere, straf mij niet in uw grote toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid, want die toorn Gods werd over hem uitgestort. Om niet te zeggen, onder de toorn Gods leefde hij. Waarom ook niet? De hele mensheid in onze dagen leeft überhaupt onder de toorn Gods. Romeinen 1, vers 18. En Johannes 3 en nog zo wat van die schriftplaatsen. Want uw pijlen zijn in mij gedaald. Pijlen als de aanduiding van wapens in het algemeen. Dat kan van alles zijn. Maar zo functioneert het woord nou eenmaal in de Bijbel. Uw pijlen. Het is meestal overdrachtelijk gebruikt. Maar het wordt beschouwd als de aanduiding van wat voor wapens dan ook. Maar in toorn en grimmigheid worden nou eenmaal wapens gebruikt. Hè? Als de toorn Gods komt over de zon, daar wordt hij gedood. Uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij nedergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees. Je zou gewoon kunnen zeggen, er is niets gezond in mijn lichaam. Heling is immers genezing, heelmaking. En heilgymnastiek schijnt ook, daar word je ook heil van. Heil is heel, hè, dat weet u toch, hè, in het Nederlands. Er is niets geheels, niets gezonds in mijn vlees vanwege uw gramschap. Dus het is toorn, grimmigheid, gramschap. Er is geen vrede, shalom, staat er ook echt, rust. Er is geen rust in mijn beenderen. Beenderen wordt ook in overdrachtelijke zin meestal gebruikt. Het woord voor beenderen betekent zoveel als kracht. Etzim. Kracht. Het wordt geacht het sterkste te zijn van het menselijk lichaam. Vanzelfsprekend lijkt mij dat. En daarom is het synoniem voor kracht, de levenskracht van de mens. Men wijst er trouwens ook op, ook in verband met de Bijbel, dat de beenderen is wat het langst van de mens overblijft. Hè? Het wezen van de mens eigenlijk. Er is geen vrede in mijn wezen, is geen rust. Vanwege mijn zonde, want mijn ongerechtigheden groeien mij boven het hoofd. In modern Nederlands. Gaan over mijn hoofd. Dan wel als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Hij kon het nauwelijks dragen. Wanneer wij lezen over de Heer Jezus. In verband met in de nacht dat hij verraden werd. In de hof van Gethsemane. En in verband met het gebed van de Heer Jezus en in verband met dat hij bloed, zweten, notenbenen, is het gangbare orthodoxe commentaar dat hij eigenlijk in de eerste plaats bad om niet voor die tijd, voordat hij gekruist werd, te zullen sterven. En dat is denk ik correct, denk ik. Dat kan ik niet bewijzen, maar ik denk dat dat correct is. dat is een loopbaan inderdaad tot het einde zou lopen. Dat wil zeggen, niet zomaar zou overlijden, maar inderdaad zou overlijden als gevolg van een oordeel Gods over hem. En niet van, en niet uit vrezen of uit zwakheid van tevoren. Nou goed, en dat staat hier dus. Ze gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Mijn etterbuilen, hoe komen de vertalers erop? Die zijn altijd zo netjes. Zweren was voldoende geweest. Dat zijn etterbuilen, ja. Zweren. Stinken. Zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben niet geneigd deze uitspraken werkelijk letterlijk te nemen. Maar je kunt ze gewoon overdrachtelijk nemen. Hè. Hij voelde zich doodziek. In de situatie waarin hij verkeerde. Dat was hij waarschijnlijk ook. Vanwege mijn... Vers 6, vanwege mijn dwaasheid. Vers 4 eindigt met vanwege mijn zonde. Vers 6 eindigt met vanwege mijn dwaasheid. Dat is een aardig woord in het Hebreeuws. Evilet schrijf je het op in het Nederlands. Evilet. Maar je herkent het Engelse woord evil erin. Dat is het ook. Maar het is niet maar dwaasheid. In het Hebreeuws heeft het de betekenis inderdaad van afwijking. Of zullen we zeggen storing. Dan ben je gestoord. En dus dwaas. Het is niet volgens de regels. Het is gewoon een synoniem voor zonde dus. En het Engelse woord is dat ook. Evil. Boosheid. Maar vertaald met dwaasheid. Wat heel goed kan. Een afwijking. Het wordt in de hand gewerkt door het begrip zonde in vers 4, wat fundamenteel ook afwijking betekent. Eigenlijk heeft het van doen met afhakken, omhakken en daarmee het leven verliezen. Het is het woord voor, ook voor de tarwe, leg ik altijd uit. Gata. De tarwe die een beeld is immers van de natuurlijke mens die zou sterven. Het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. Afsnijden, omhakken. Maar inderdaad, vertaald met zonde. En in vers 6, dwaasheid. En dan vers 7. Ik ben krom geworden. En wat dat betekent staat er meteen achter. Ik ben uitermate zeer nedergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart. Hetgeen dus de uitdrukking is van rouw. En van dood, dat is nedergebogen zijn ook, want het is de illustratie van dat de mens tot stof wederkeert. Naar de aarde gekeerd, nedergebogen. En iemand die een geestelijke last drukt, die onder een geestelijke last gaat, gebukt, loopt dikwijls ook letterlijk gebukt. Ja. Het is altijd handig voor de diagnostiek, zuster. Ik ga de ganse dag in het zwart. Als beeld van de dood. Die uitdrukking komt zo vaker voor in de Bijbel. Want mijn darmen zijn vol van een verachterlijke... en dan wordt ingevuld plagen... en dan weet je dat de vertalers in de problemen geraakt zijn. Dat is ook zo. Want het woord vertaald met darmen is kazal. Dat betekent gewoon vet... En wat vertaald is met verachtelijk, is kala. Dat, in eerste plaats wordt dat vertaald met licht zijn, in de zin van licht van gewicht. Niet zwaar, tegenovergestelde van zwaar. Maar de achterliggende gedachte is die van krimping, klein worden. Dus wat hier feitelijk staat, is dat het vet verdwijnt en de psalmist wordt geacht mager te worden. Want mijn vet is vol van magerte. In plaats van vet is het magerte. De woordkeus is misschien een beetje vreemd, dat is ook zo. Maar dat heeft van doen met dat het een gedicht is. Hè? Dat woorden op elkaar rijmen enzovoorts. Hè? Wat vertaald is met vol, dat lijkt niet voor de hand te liggen, maar het is mala. En verachtelijk is kala. En dan begrijp je dat die woorden achter elkaar moeten. En daar krijg je dus een beetje ongelukkige woordkeus van. Maar voor wat betreft dat men mager wordt. Men zou... ernaast leggen, laat ik het maar snel doen. Men zou ernaast leggen, ter illustratie Jesaja 17. Jesaja 17, vers 4. Het zal geschieden te dien dagen dat de heerlijkheid van Jacob verdund zal worden en dat de vettigheid van zijn vlees mager zal worden. En wat betekent het? Dat er een oordeel komt over Jacob. Uiteraard. Waarbij vet meteen ook staat voor rijkdom, overvloed, wat het maar is. Het is geen negatief begrip in de Bijbel. En in heel grote delen van de wereld ook niet. Want als je een beetje aanzien wil hebben in sommige landen, zul je toch een flinke omvang moeten ontwikkelen. Moet je heel wat op de schaal brengen, zal ik maar zeggen. Hè? Anders nemen ze je niet serieus. Maar vooruit maar weer. En nu we hier toch zijn, Jesaja 24, vers 16, halverwege het vers. Doch nu zeg ik, ik word mager, wee mij. En dat lijkt me eigenlijk wel voldoende. Maar ook hier wordt een oordeel aangekondigd over Israël. Prachtig hoofdstuk, maar ja, ik moet hem gauw wegslaan, want ik heb geen tijd meer. Hè? Dus doe maar. Maar het is maar om aan te geven dat dat hele begrip wel degelijk een Bijbels begrip is. Alleen het is hier met wat vreemde woorden gezegd in Psalm 38, vers 8. En het eindigt... Want zo beschouw ik dat weer met, althans het vers eindigt letterlijk met, er is niets geheels in mijn vlees. Maar daar begon het ook min of meer mee in vers 4. Lichamelijke ziekte wordt beschreven en lichamelijke zwakte zal ongetwijfeld van toepassing geweest zijn. Maar natuurlijk vooral ook inwendig. Hè. En daar gaat vers 9 over verder feitelijk. Namelijk, ik ben verzwakt. We lazen er straks met zwakheid omvangen. Toch? Ik ben verzwakt. Hij werd gekruist in zwakheid. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Brullen is gewoon schreeuwen natuurlijk. Eventueel wenen, huilen. Dat heet in vele streken van Nederland trouwens ook gewoon schreeuwen of brullen. Dan zegt men, spreekt men over brullen en men bedoelt huilen. Hm? Ja, alsof een leeuw huilt. Maar, wolven wel trouwens. Nou goed. Ik brul van het geruis. Geruis is eigenlijk onrust. Of die woorden verwant zijn in het Nederlands, weet ik niet. Maar ruis is het tegenovergestelde van rust. Het is het woord dat gebruikt wordt voor de zee. Die tekeer gaat in de storm. Het geruis mijns harten. En hier zijn we dus wel degelijk bij de inwendige mens. Niet het uitwendige, maar zeg maar het hart, het gemoed, het wezen. En de beschrijving van de uiterlijke dingen wordt gevolgd door, en is een inleiding van wat nu volgt, de gemoedsgesteldheid. Vers 10, Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Zucht in de Bijbel is altijd kreunen, hè? Het is niet maar de adem, maar het is dikwijls met geluid. Hard adem in elk geval, net als in het Nieuwe Testament. Mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart keert om en om. Zo zeggen wij dat in het Nederlands ook. Dat je hart ervan omkeert. Mijn kracht heeft mij verlaten. en het licht mijner ogen, dat is ook niet bij mij. Ook zij zelven zijn niet bij mij. Maar het gaat gewoon over het licht in de ogen dat hem verlaten heeft. Als men door emotie overmand is, ziet men ook niet veel meer, hoor, eerlijk gezegd. Daar heeft men ook geen belangstelling voor. En wat men ziet, dringt ook niet meer door. Dus afgesloten, hè. Dus naar binnen gekeerd dan. En dat is wat hier beschreven wordt. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plagen. En nog een keer hetzelfde, zoals gebruikelijk in de psalmen. Mijn nabestaanden... mijn naastbestaande, mijn naasten mag ook nog. Het is niet de overlevenden, nabestaanden, zoals wij het woord gebruiken, maar degenen die nastaan. Hè? En in plaats van dat ze nastaan, staan zij van verre. Je kunt dat ook lezen in het Nieuwe Testament, in Matthäus 26, vers 56. Petrus, die op afstand volgde toen de Heer gevangen genomen werd. En die keek waar ze hem naartoe brachten. Maar meer nog, denk ik, in Lucas 22. Waar ook staat in vers 54. En Petrus volgde hem van verre. En daarna hoofdstuk 23, vers 49. En al zijn bekenden, nabestaanden of nastaanden, al zijn bekenden stonden van verre. Want die staat letterlijk wat dus in de psalm ook staat. Ik zei het dan met één ander woord, maar dat zit hem in de vertalingen uiteraard. Al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. Maar dan toch op afstand. En dat lijkt me helemaal duidelijk dat die psalm dus wel degelijk een messiaanse psalm is. Hè? En vers 13 in psalm 38, die mijn ziel zoeken, die mijn leven zoeken, leggen mij strikken. En die mijn kwaad zoeken, spreken verdervingen en zij overdenken de ganse dag listen. Zal ik je een paar schriftplaatsen geven? Matthäus 26, vers 59 tot 61. Er staat gewoon dat ze valse getuigen zochten. Ze probeerden iets tegen hem te krijgen om hem te veroordelen en dat lukte dan weer niet. En dan moesten ze weer andere dingen verzinnen enzovoorts. Matthäus 26, vers 59 tot 61. Marcus 14, vers 55 tot 59. En Lucas 20, vers 19 tot 22. In Johannes vind je het trouwens ook. Vanaf die dag overlegden zij hoe zij hem vangen zouden. Het was er iets minder uitgebreid. Maar dit is duidelijk het zoeken van valse getuigen en zo'n list te verzinnen om hem te kunnen veroordelen en doden. Vers 14. Ik daarentegen ben als een dove. Ik hoor niet. En als een stomme die zijn mond niet open doet. Er staat dus weer twee keer hetzelfde. Maar die... lijkt me ook duidelijk, hè. Ik lees meteen vers 15 ook. Ja, ik ben als een man die niet hoort en in wiens mond geen tegenredenen zijn. Nou, dat lijkt me toch ook wel erg duidelijk van toepassing op de Heer Jezus. Want als hem gevraagd werd... We lazen hem net in Petrus, hè. Die al zijn gescholden, werd niet wederscholden, als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En toen hij voor zijn aardse rechter stond, die per definitie niet rechtvaardig kunnen oordelen, hield hij zijn mond. Zegt gij niets? Enzovoorts. Alleen als het over het woord van God ging, en dan zei hij wat, maar als het ging om hem als persoon en de beschuldigingen die tegen hem ingebracht werden... zei hij niks. Waarom ook? Hij was onderweg naar het kruis en dat wist hij. Dus hij sprak het ook niet tegen. Met andere woorden, hij had zich kunnen rechtvaardigen misschien tegenover zijn aardse rechters. Pilatus was een heel eind op streek. Die zei, ik vind geen schuld in hem. Maar ja, dat was niet het enige wat bij politici een rol speelt natuurlijk. Dus vandaar dat wij de rechterlijke macht en de wetgevende macht in Nederland van elkaar gescheiden hebben in onze staatsinrichting. Maar vooruit maar weer, hè. Maar hij zweeg. Dat vind je trouwens ook natuurlijk in Jesaja 53, vers 7. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En verder voor degene die het opschrijft, Matthäus 26, vers 62 en 63. En Matthäus 27, vers 12 en 14. Marcus 14, vers 60 en 61. En Marcus 15, vers 1, vers 5. Sorry. En Johannes 19, want daar staat het ook in vers 9. Kan je het bijschrijven? Nee, dacht ik al. Daar staat het op, kom het maar halen. Of moet ik het nog een keer noemen? Was iemand dat het opschrijven? Bespaar een boel werken, ja, dat weet u, wat ik overdag allemaal uitvoer. Ik zei Matthäus 26, vers 62 en 63. Matthäus 27, vers 12 en 14. Marcus 14, vers 60 en 61. En Marcus 15, vers 5. En Johannes 19, vers 9. En natuurlijk 1 Petrus 2, waar we er straks waren. Vers 3 was dat. He? Over dat is weg. En Jesaja 53. Ja, die heeft het tegenspreken van de zondaren verdragen. Oké, maar er zijn, indirect zijn er natuurlijk meerdere van die schriftplaatsen. Hè? Hij zweeg en sprak niet tegen, in wiens mond geen tegenredenen zijn. Vers 15. Het ongelovige Israël wordt genoemd een hardnekkig en tegensprekend volk in Jesaja. En van de Heer Jezus staat dat hij het tegensprekende zondaren tegen zich verdragen heeft. En de Heer Jezus sprak niet tegen. Hij hoorde naar de woorden van zijn vader en ging zijn weg. En liet het een en ander over aan de Allerhoogste Rechter, zonder tegenspreken. Er staat hier ook meteen achter. Want op u, Heere, hoop ik, gij zult verhoren, Heere mijn God. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Je herkent die dingen toch echt meteen als messiaanse uitspraken. Vers 17, want ik zeide dat zij zich toch over mij niet verblijden. Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken. Want ik ben tot hinken gereed. Toch struikelen is eigenlijk de gedachte, hè? En mijn smart is steeds voor mij. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik weet niet of u er ooit aan gedacht hebt, maar als de Heer de zonde der mensheid droeg, dan heeft hij die zonde dus ook aan God beleden. In Psalm 51 lees je dat überhaupt. Hè? Tegen u alleen heb ik gezondigd. Wat je ook met die psalm doet, hij kan op geen enkel mens van toepassing zijn. Want wij zondigen ook tegen andere mensen, niet tegen God alleen. De enige van wie dat gezegd kan worden, is van de Heer Jezus, uiteraard. Ik maak u mijn ongerechtigheid bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Maar mijn vijanden zijn levende, worden machtig. En die mij om valse oorzaken haten, worden groot. Die uitdrukking hebben we al gelezen in Psalm 35. Psalm 35, vers 19. Precies dezezelfde woorden. Die mij om valse oorzaken haten. In het Nieuwe Testament lees je uitspraken dienaangaande. Maar die zal ik toen ook wel geciteerd hebben. Ben ik dan een vijand geworden, u de waarheid zeggende? Enzovoort. Hè? En die kwaad voor goed vergelden staan mij tegen, omdat ik het goede najaag. Hij is gestorven rechtvaardig voor de onrechtvaardigen. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hij jaagde het goede na, maar hij werd gehaat. Niet maar door zondaren, maar door ongelovigen. Door tegensprekers. En dan woorden waar we op wachten eigenlijk, hè. Verlaat mij niet, o Heere, mijn God, wees niet verre van mij. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Als je Psalm 22 ziet als messiaans, dan kun je er niet onderuit. Dan is Psalm 38 net zo goed messiaans. En als je het niet begrijpt, komt dat omdat je een verkeerd beeld hebt van de positie van de Heer Jezus. En dus van wie hij was in de dagen zijn vlees. Het gebed is dus, haast u tot mijn hulp, Heere mijn heil. Zo eigenaardig dat het laatste woord is de naam van Jezus. Heil. Yeshua, daar staat recht, ja. Mijn heil. Haast u tot mijn hulp, Heere mijn heil. En we lazen in Hebreeën 5, en verhoord zijnde, uit vreze, is hij geheiligd geworden en is hij geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die naar hem horen, naar die hem gehoorzaam zijn. Kortom, als je die psalmen leest, dan kan er geen twijfel over bestaan. We vinden hier een beschrijving alsnog, en op voorhand natuurlijk, van het lijden van de Heer Jezus en van hoe hij zich voelde in die positie waarin hij de gehele zondige mensheid vertegenwoordigde voor God. Als u mij vraagt, geheel tegen zijn natuur in, al bedoel ik dan natuurlijk niet zijn vlees. Slechts het uitwendige, vanzelfsprekend. En dat maakt het nog zwaarder uiteraard. Kijk, wij weten van onszelf nog wat zonde is. Hij niet, denk ik. Voor zover ik weet niet, laat ik het zo zeggen. Maar hij nam wel die positie in. En in die positie ging hij zijn weg. Heeft geleden, is verzocht geworden, heeft gehoorzaamheid geleerd, enzovoorts. Maar is in geloof staande gebleven. En hij weet dus precies wat ons overkomt. En dat is wat de Bijbel zegt. Dat hij niet maar op afstand een beetje naar ons kijkt. Och, die mensen daar. Hij weet wat het is. En of hij ook weet wat het is om van nature een zondaar te zijn. Ja, dat weet ik niet met zekerheid. Maar ik weet trouwens niet eens wat het is helemaal. Hoe dat voelt. Ik weet hoe het voelt om te zondigen. En om als zondaar tegenover God te staan. Toch? Ongeveer dan, een beetje. Niet al te veel, want doe maar. Toch? En dan hem te zoeken. Wat moet je ermee aan met je leven? Enzovoorts. Hè? En het antwoord is, gehoorzaam zijn en hij redt ons uit. Dat is in het algemeen de boodschap van het evangelie natuurlijk. Maar goed, wij moeten het hier dringend bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Heer Jezus Christus, wij danken u dat wij ook vanavond uw woord mochten openen. Woorden die over u handelen, maar in de eerste plaats zelfs woorden die van uw lippen kwamen. We danken u dat we u kennen als degene die eenmaal kwam in gelijkheid des zondige vleeses, die tot zonde gemaakt werd om onze zonde te kunnen wegnemen. En we danken u dat u die weg gegaan bent, in geloof en in gehoorzaamheid. Maar ook zeggen we u dank dat wij alsnog diezelfde weg mogen gaan, een weg van geloof, van onderwerping aan dat woord dat u ons hebt nagelaten en dat ons ook spreekt over heerlijkheid die ook ons is voorgesteld. En we danken u dat wij in vrijmoedigheid tot u mogen komen in de wetenschap dat u ons de zonde niet toerekent. Dat u zijn weggedragen aan het kruis van Golgotha En dat wij in Christus eeuwig leven hebben ontvangen en volmaakt gesteld zijn in hem. Daarom danken we u dat we als uw kinderen mogen leven in het vooruitzicht dat u ook ons tot zonen zou stellen. En dat u ons maakt tot priesters en koningen. Wij danken u dan voor deze levende, deze zalige hoop. Dat wij ook onder alle omstandigheden van ons dagelijks leven, nog in deze oude wereld, onze hoop en verwachting op u mogen stellen. In de wetenschap dat u weet wie wij zijn. Dat u weet wat wij nodig hebben onder omstandigheden. En dat we van u mogen verwachten dat u ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd geeft. Wij danken u dan voor die uitnemende rijkdom van uw genade. En bevelen ons aan bij uzelf, bij de kracht, die kracht van uw genade. Omdat we mogen leven, wandelen in uw kracht en tot uw eer. Amen.